Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 101 en daarvan het eerste en het achtste vers, Psalm 101, vers 1 en 8. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Ik zal mijn wraak goddelozen iedere morgen gevoelen doen en het recht zijn klem bezorgen. Om in de stad des Heren niet te voelen die het kwade doen. Psalm 101, vers 1 en 8. Gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit het Nieuwe Testament. De eerste brief van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 18 versen. 1 Johannes 3, van 1 tot en met 18. Waar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 78 en daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis moge ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvangt. Psalm 78, vers 3, naar de wet.
God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu de eerste 18 versen van 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien, en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleidde. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeder, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo nu, wie het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart voor hem toe, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kindekens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 5, de versen 4, 6 en 7. Psalm 5, vers 4, gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. En vers 6, gij Heer, verdelg de logenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt, en gruwelen met bedrog bedekt, tergt als de snootste wetsverbrekers, den hoogsten wreker. Waar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woning ingeleid, en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. De versen 4, 6 en 7 van Psalm 5. Heren, wij geven in deze dienst onze aandacht aan zondag 40 uit de Heidelbergse Catechismus. De vragen 105, 106, 107 met daarbij behorende antwoorden. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord. Nee. Want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Het thema van de preek is het zesde gebod en de doodslag. Drie gedachten. Ten eerste, tot welke mensen richt God zich in dit gebod? Ten tweede, wat is de inhoud van dit gebod? In de derde plaats, wat betekent de verdere uitbreiding van dit gebod? Dus drie gedachten. Tot welke mensen richt God zich in dit gebod? Wat is de inhoud van dit gebod? En wat betekent de verdere uitbreiding van dit gebod? Gij zult niet doodslaan. Het zesde gebod. Gemeente, leg dit naast de krant van gisteren en je zit midden in de problemen. Als er één gebod is dat in onze tijd vaak wordt overtreden, dan is het wel dit gebod. En dan moet u van meet af aan één ding heel goed weten en vasthouden. Dat het woordje doodslaan de betekenis heeft van moorden. Wilt u het anders omschreven hebben? Doodslaan, dat is wederrechtelijk iemand van het leven beroven. Dat is best een moeilijke uitdrukking misschien. Wederrechtelijk van het leven beroven, dat wil zeggen tegen het recht in. Er zijn omstandigheden dat iemand terecht gedood wordt. Maar het zesde gebod heeft het oog op diegenen die ten onrechte van het leven beroofd worden. De voorbeelden daarvan kunt u vrijwel dagelijks in de krant vinden. Hoeveel mensen zijn er op verschillende manieren het slachtoffer van moord, van gijzeling, van doodslag, van terreur? Ja, zelfs kinderen zijn soms niet veilig bij hun eigen ouders. En dan denken we ook aan de abortusklinieken waar het ongeboren leven wordt gedood. Voor de dieren is er inmiddels een aparte partij in ons politieke bestel. Maar diezelfde volksvertegenwoordigers vinden dat het bij de beschaving hoort dat je ongewenst menselijk leven voor de geboorte kunt doden. Maar een spin niet. Waar zijn we mee bezig? Dit is wel de werkelijkheid. We rijden langs ziekenhuizen waar euthanasie moet worden toegepast als er de wens van de mensen is om uit het leven te stappen. In deze donkere wereld vol van haat van de ene mens tegenover de andere klinkt het gebod: gij zult niet doden. Gemeente, de dingen die we zo samen kort noemden maken je bezwaard en zwaarmoedig. Maar nu dit gebod. Dat laat God horen als een schild dat hij over ons opheft. Of, mag ik dat beeld gebruiken ook voor onze kinderen, een tent die hij over ons leven uitspreidt. Dan zeggen de kinderen wel eens, dat zit je hier lekker hè, lekker veilig. En dat is ook de bedoeling van dit gebod. Dat de Heere een schild opheft over het leven van de mens. Over ons eigen leven en ook over het leven van onze medemens. Het woord klinkt ook vandaag als een late uitloper van Gods spreken aan de Sinaï. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En luister, gij zult niet doodslaan. Allereerst vragen we, onze eerste gedachte, tot welke mensen richt God zich in dit gebod? Voor wie geldt dat nu, gemeente? Het antwoord is niet zo moeilijk. God richt zich met dit gebod tot alle mensen. Tot die mensen die vanwege moord en doodslag in de gevangenis zitten, maar ook tot de mensen die in vrijheid rondlopen. Tot die laatste categorie behoren wij. Tot alle mensen. Het zesde gebod komt tot ons allen. Kinderen die al wat langer op school zitten, die hebben vast wel eens het verhaal gehoord van hun meester of juf, dat de Heere de wet afkondigt op de berg van Sinaï. Alle mensen moeten daarbij zijn. Je ziet de moeders komen met een baby op de arm. Ja, die moeten er ook bij zijn. En ook zie je mensen komen die haast niet meer kunnen lopen. Die moeten er ook bij zijn. Alle mensen moeten erbij zijn, jong en oud, klein en groot. En gemeente, dan klinkt het vanaf de Sinaï als één grote bazuinstoot. Gij zult niet doodslaan. Jij niet. Klein kind, jij niet. Oude man, niemand. Het is een woord voor ons allemaal. Ook voor Mozes, ook voor Aaron. Of zegt de Heere, Mozes en Aaron, gaan jullie maar even aan de kant staan. Want voor jullie geldt het niet hoor. Maar voor al die anderen wel. Nee, Mozes en Aaron, die moesten er ook bij staan. Want wie van de twee was nu een moordenaar? Was dat Mozes niet? Is het thuis al gelezen uit de kinderbijbel dat Mozes een Egyptenaar doodsloeg? Hij keek naar links en hij keek naar rechts. Niemand te zien. En hij heeft zich gauw verstopt. Mozes, een kind van God. Jawel, maar ook Mozes, de moordenaar. Hij hoort er ook heel nadrukkelijk bij, dus geen enkele uitzondering. Gemeente, dat betekent heel wat. Met dit gebod verklaart God dat hij heel zijn volk aan de Sinaï houdt voor moordenaars. En dan komt de Heere met dit gebod ook tot ons. Nou denkt u, waar loopt dat op uit? Wat is nou de conclusie? Die is helder. U hoort daar ook bij. En ook jullie, meisjes en jongens. En de mensen die met ons meeluisteren. Iedereen. Dat zegt God zelf. We kunnen onszelf afvragen hoe het toch komt dat we zo slecht bij de Heere onze God staan aangeschreven. Hoe zou dat nou komen? Het kan een vraag zijn uit nieuwsgierigheid. Maar het kan ook een vraag zijn die we stellen met een Bijbelwoord erbij. Psalm 42 vers 11. Met een doodsteek in mijn beenderen. Ik bedoel daarmee dat u zich daar op een bijzondere wijze door aangesproken voelt. Wat hebben wij mensen gedaan met de Heere, onze God? Wat hebben wij met onze Schepper gedaan? Zo komen wij het antwoord op het spoor. Wat hebben wij met hem in het paradijs gedaan? Toen de Heere al de schatten van zijn vriendelijkheid, van zijn goedheid en van zijn hart voor ons opengelegd heeft, zijn wij de Heere gaan wantrouwen. Er zijn in ons hart verkeerde gedachten opgekomen over de Heere. We gingen hem verdenken van kwade bedoelingen. We mochten alles, behalve één ding. En we gingen zeggen, je mag ook niet veel in het paradijs. Je mag niet eens eten van die verboden vrucht. Die slang heeft gezegd, doe het maar hoor. Deze boom, die hoort er toch ook bij. En zo is het gebeurd. Eerst de verkeerde gedachte in ons hart. En toen de zondige daad naar buiten. Toen hebben we de band met God verbroken. We hebben daar allerhande termen voor. Gezondigd, de band verbroken of de gemeenschap verbroken. Maar nu in het kader van dit gebod, gemeente, wij hebben met een dolk gestoken naar het hart van God. We zijn erop uit geweest om God te doden. Als de schrift zegt dat wij allemaal moordenaars zijn, net als alle mensen bij de Sinaï, dan moet u zich goed voor ogen houden dat wij samen begonnen zijn bij God. We hebben God naar kroon en troon gestoken, maar we hebben God ook naar zijn hart gestoken. Als je eenmaal je hand hebt uitgestoken naar God, als je zegt dood aan God, is het dan vreemd dat je de neiging voelt opkomen ook je hand uit te steken naar je naaste? Als God niet veilig voor je is, is dan de omgeving waarin je leeft wel veilig voor jou? Als God niet meer heilig voor je is, hoe zul je dan je naaste heilig achten? Ziet u waar het begin ligt? Als het gaat om de doodslag, dan kijken we vaak naar degene die het doet. En nu wordt u er zelf op aangesproken. Wat is dan dit gebod een onthullend spreken, als het gaat over uw, jouw en mijn schuld? Mijn schuld, heel persoonlijk. Dat treft toch? Het antwoord, dat staat in de ik-vorm. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet kwetsen of doden. Merkt u? Dat heel persoonlijke, dat komt naar ons toe. Dat diepen we verder uit in de tweede gedachte, als we vragen wat is de inhoud van dit gebod. Maar we gaan eerst zingen uit de berijmde 10 geboden, daarvan het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En ook het zevende vers uit de berijmde 10 geboden. Tweede gedachte, wat is de inhoud van dit gebod? Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge. Nou, daar staan nogal wat woorden in, gemeente. Een zwaar beladen antwoord. Allereerst gaat het dus over de naaste. Als ik het kort samenvat, dan staat er dat ik mijn naaste geen kwaad doe. Maar mijn naaste, wie is dat? Wie is je naaste? We denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toen heeft de Heere Jezus de vraag gesteld, wie is mijn naaste? En toen kwam het hierop neer dat je moet vragen, voor wie ben ik nu de naaste? De kinderen weten het. Er lag een man, half dood, langs de weg. De priester kwam langs? Nee. De Leviet kwam langs? Nee. De Samaritaan kwam langs en hij stapte af van zijn rijdier. En hij vroeg zich af wat hij voor de halfdode man kon doen. Wat zou ik voor hem kunnen betekenen? Voor wie ben ik de naaste? Dat wil dus zeggen, waar word ik geroepen om te helpen? Gemeente, als u vandaag de vraag stelt wie uw naaste is, dan kun je vanuit de woorden van de Heer Jezus zeggen, dat is diegene die op uw weg ligt, vol van wonden. Dat is diegene die niet verder kan als u er niet bij komt. Dat is diegene die omkomen zal als u of jij je hand niet uitstrekt. Dat is ook diegene die u misschien helemaal niet mag. Dat is degene voor wie u uw neus ophaalt. Voor die? Ja, zegt God, voor die. Uitgerekend die is nu voor u de naaste. En u en jij zeggen, ja, maar die niet. Maar God zegt, juist die wel. Je naaste is dus degene die je pad kruist en je hulp en aandacht nodig heeft, hoe dan ook. En we lezen dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. U leest hier twee keer vier woorden die bij elkaar horen. Twee woordgroepen. Het eerste woordpaar is gedachten, woorden, gebaar en daad. En het tweede woordpaar is onteren, haten, kwetsen en doden. Dus je kunt niet zeggen dat de catechismus daar makkelijk over doet of daar makkelijk omheen gaat. Nee, het steekt af naar de diepte. Er zou toch heel wat moeten gebeuren voordat u iemand zou vermoorden. Wacht, zegt de catechismus. Denk eens even met mij mee, als we nu eens beginnen met onze gedachten. We kunnen met onze gedachten iemand onteren, haten, kwetsen of doden. En dan zegt God dat dat zonde tegen het zesde gebod is. Doodslag. Kun je iemand doden met je gedachten? Een Bijbels voorbeeld. Denk aan Haman en Mordechai. Wat had Haman zijn hart vol met haat tegen Mordechai? De oudere kinderen die kennen dat verhaal ook wel. Hamas is in zijn gedachten een galg aan het bouwen. En een poosje later, dan staat die galg er echt. Dat is de galg waaraan Mordechai hangen moet. Een dodelijke haat in het leven van Haman. Een dodelijke haat ook bij de Hamas-beweging. Haat tegen Israël en tegen de God van Israël. Uitroeien. Dat was een term in de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot het Joodse volk. De geschiedenis herhaalt zich. In de geschiedenis van Haman en Mordechai gaat het om één persoon. Haman, die wilde Mordechai niet. Weg met die man, die wil ik niet. En nu de vraag, wie wilt u niet? Wie wilt u in uw gedachten niet? Wie wilt u graag kwijt? Voelt u? Gij zult niet doodslaan. Wie wilt u kwijt? Die rechtvaardige soms, dat kind van God, dat steeds weer aan uw verkeerde leven herinnert. Of meisje, jongen, iemand die wat gewicht legt op je geweten. Als je het achtje denkt, daar is die man weer, of dat mens weer gezien. Je wilt niet aan je verkeerde leven herinnerd worden. Moordenaar, zegt God. De catechismus zegt verder, woorden. Doden met woorden. We kennen de uitdrukking woorden als doodstolken. Woorden die door je hart heen gaan. Doden met gebaren. We kennen de uitdrukking als ogen konden doden, als blikken konden doden. Daar zijn wat boze gezichten, gramstorige gezichten waaruit zich ten diepste de doodslag openbaart. Moordenaar. En dan staat er tenslotte ook dat je het niet door de daad zelf mag doen. Dat is het allerlaatste. Dat mag al helemaal niet. Maar waarom niet, gemeente? We komen daar op de diepste diepte, op de bodem van dit gebod. Ook hier geldt dat dit gebod moet worden gelezen in samenhang met de aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God. En dan zegt de Heere, gij zult niet doodslaan. Je mag niet aan het leven komen. Het leven, dat is een kostbaar geschenk. Meisje en jongen, van wie heb je het leven uiteindelijk gekregen? Van God. Als het daarover gaat, moet je voor jezelf of samen Psalm 139 nog maar eens lezen. Dat gaat over het ontstaan van ons leven. Kinderen, die zien mama misschien wel eens borduren. Dat is een heel priegelwerk. Het moet heel mooi worden. En als er een steekje fout gaat, dan moet dat bijgesteld worden. En nu zegt David in Psalm 139, zo ben jij nu ook gemaakt, door God. Toen jij bij mama in de buik groeide, toen was God bezig. Zouden wij daar nu aan mogen komen om te zeggen de dood erin? Het is wat cru omschreven misschien, maar hoe mooi je het ook zegt, gemeente, abortus blijft abortus. Afgezien van een spontane abortus, dat begrijpt u. Maar de daad stellen in het borduurwerk van God. God heeft de mens geschapen van meet af aan en voor zijn aangezicht. En we zijn geroepen naar ziel en lichaam om eerbied te betrachten. Ziel en lichaam beide. Ja, zo heeft God ons voortgebracht in een wonderlijke twee-eenheid. Die eenheid die God tot stand heeft gebracht, daar moeten wij met onze handen afblijven. Want we zijn als twee-eenheid geschapen. Maar niet alleen geschapen voor de tijd, dat je zegt, nou ja, als iemand is vermoord, ja, dan is hij er niet meer. Gemeente, wij weten dat wij mensen zijn voor de eeuwigheid. Eeuwigheidsgangers. En wie zal zeggen hoe het is? Als iemand zijn ogen opslaat, zijnde in de pijn, buiten het bereik van Gods genade. Daar waar de duivelen zijn en de trawanten. Meisjes en jongens, vliet de toekomende toren. Denk aan je schepper als je jong bent. Voordat de kwade dagen komen waarin je zegt, nu hoeft het voor mij niet meer. Heden komt God voorbij, opdat je niet voor eeuwig zou omkomen. Merkt u de grond ook van hemelswegen als het om dit gebod gaat, gij zult niet doden? De eeuwigheid is eraan verbonden en daarom mogen wij niet aan het leven komen. Niet aan het leven van een ander, maar ook niet aan het leven van onszelf. Want dat geeft de uitleg van de catechismus erbij. Dat ik ook niet mijzelf kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Dus we zijn ook zelf bij dit gebod betrokken. God heft het schild op, ook over ons eigen leven. De tent over ons eigen bestaan. Dan moeten we hier ook denken aan de ergste vorm van het kwetsen van zichzelf. En wat is het ergste, gemeente, dat een mens zichzelf kan aandoen? Dat is zelfmoord. Dat is zelfdoding. Zonde tegen het zesde gebod? Ja, alleen het woord zegt het al. Als ik hier wat met u over nadenk, dan zal het duidelijk zijn dat dit met de grootste voorzichtigheid moet gebeuren. Het wegen van woorden is hier belangrijk. Maar er kan toch nog wel eens een woord verkeerd overkomen. En we zijn er niet om elkaar te kwetsen, om in de woorden van de catechismus te blijven, maar om elkaar zo mogelijk het spoor te wijzen vanuit Gods woord. Als alle zelfmoorden in de krant gepubliceerd zouden worden, dan zou je een hele rij krijgen. Hoeveel mensen zijn er niet die de hand aan zichzelf slaan? En voor sommigen heeft dat de dood tot gevolg. Voor anderen gelukkig niet. Soms komt er een ander tussen beiden. Of er gebeurt iets waardoor de dood toch niet intreedt. Zelfmoord, zelfdoding, dat is zonde. Zeker ook als we letten op wat het woord vertolken wil. Hoe vreselijk zelfmoord is, dat weten met name die mensen die zoiets van nabij hebben meegemaakt. Want op afstand kun je er wat over nadenken of over zeggen. Maar als je het zelf van dichtbij hebt meegemaakt, dan is het toch heel anders. Er moet een diep medelijden zijn in ons hart met hen die zulke gedachten in zich omdragen. en die zulke gedachten ook tot werkelijkheid gemaakt hebben. Zou u de diepte kunnen peilen van de moeite waarin zich zo iemand bevindt? Zou u aan kunnen geven wat er omgaat in het hart van iemand die komt tot de ontzettende daad van het ongeroepen verschijnen voor het aangezicht van God? Onze tijden, zegt de dichter uit Psalm 31, zijn in Gods hand. En menselijk gezegd, als je zelf een einde aan je leven maakt, dan zegt God: maar ik heb je toch niet geroepen? Alle rechtzinnige theologen zijn het erover eens dat zelfmoord of zelfdoding zonde is. Maar de Heilige Schrift zegt niet dat het een onvergeeflijke zonde is. Sommige mensen zijn dat oordeel wel toegedaan. Die zeggen dat er voor deze mensen geen genade is en dat ze daarom verloren zijn. Een zelfmoordenaar is in de ogen van sommigen per definitie een verworpene en een verlorene. Iemand die deze mening ook was toegedaan was Bunyan. Daar heb je vast wel eens van gehoord en hopelijk ook wel eens wat van gelezen. En Bunyan zei: gewis, zelfmoordenaars, die kunnen de hemel niet ingaan. Onderscheid verloren gaan, geeft hij een ontkennend antwoord. Dus volgens Fuchs zijn zelfmoordenaars niet per definitie verloren. En in dat geval heeft hij het over een acuut berouw. De meisjes en jongens die kennen dat woord wel. Acuut, er moet iets acuut aan gedaan worden. Dat betekent onmiddellijk, direct. Nu, een acuut berouw is dus een onmiddellijk, een heel snel berouw. Ik las in dat verband, dus niet bij voetjes, maar bij iemand anders, het volgende voorbeeld. Iemand springt over de brug, over de Seine, een rivier in Frankrijk. Je ziet hem springen. En dan zegt de schrijver dat er tussen het moment van springen en het verdrinken in het water nog de tijd is om te roepen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wie zal kunnen bepalen wat er die laatste momenten omgaat in het hart van zo iemand? Het acute berouw kan er onmiddellijk na de daad zijn, dus voor de dood en na de daad. Tussen het ogenblik van de daad, in dit geval dus het springen, en de dood, ligt zoveel tijd dat er de roep kan zijn om genade. Afsluitend, gemeente, we moeten nooit een oordeel vellen over wie dan ook. We moeten ook geen oordeel vellen over iemand die zelf het leven heeft beëindigd. Dat komt ons niet toe. Het oordeel is alleen aan God. God is rechter, die het beslist. En hij is de grote hartenkenner. En hij zal zich in zijn oordeel nooit vergissen. Bent u levensmoe? Dat kan, gemeente. Mensen die zo met het leven te tobben hebben, dat ze er zo moe van zijn. En dat de gedachte binnenkomt in het hart: zou het maar niet beter zijn om dood te zijn dan om verder te leven? Ja, wat kan het een klimmende gedachte worden? Wat kan zo'n gedachte een mens achtervolgen? Satan heeft zijn klauwen daar zeker ook in. Satan die je aanraadt om het maar te doen. Satans handen zijn vol met list en bedrog om te zeggen dat je er alleen maar op vooruit kunt gaan. Want dit is toch geen leven? Nou, stop er dan mee en beëindig het dan. Als zulke gedachten in uw hart of in jouw hart zijn, vlucht dan tot de Heer Jezus Christus, van wie we aanstonds het nodige mogen horen in verband met het zesde gebod. Vlucht tot hem, die op Golgotha tussen moordenaars gevangen heeft. Vlucht tot hem, van wie wij lezen: wie mij aanroept in de nood, ook in deze nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dat is Psalm 86, het derde vers, wat wij nu gaan zingen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebeen. Psalm 86, vers 3. het zesde gebod en de doodslag. Tot wie richt de Heere zich met de woorden van dit gebod? Wat is de inhoud daarvan? En nu de derde vraag. Wat betekent de verdere uitbreiding van dit gebod? De gemeente, nadat de catechismus heeft gewezen op de taak van de overheid, namelijk om de doodstraf te handhaven, zoals dat staat in het slot van antwoord 105, lezen we vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. De catechismus neemt onmiddellijk de gedachte weg dat dit gebod alleen maar zou spreken van het daadwerkelijk iemand van het leven beroven. En zeker, er wordt alleen gesproken van doden, moorden, het wederrechtelijk van het leven beroven. De catechismus zegt ons echter dat we niet alleen naar die hand moeten kijken, maar eerst naar het hart. De catechismus is heel praktisch, maar ook heel onthullend en heel ontdekkend. De geboden van God zijn nooit oppervlakkige aangelegenheden, maar die steken altijd af naar de diepte. Dat wil zeggen, naar ons hart. De Heer Jezus heeft het gezegd, uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, hoererijen, doodslagen en moord. Ja, uit het hart. Weet u, we kunnen heel vroom en verontwaardigd zijn over van alles wat er in de wereld gebeurt. We kunnen onze afkeuring uitspreken over wat mensen doen. Denk nog eens aan het begin van de preek. We zijn het er allemaal over eens dat terroristen en moordenaars ver over de zweef gaan. En dat hun slachtoffers vreselijke dingen hebben meegemaakt. Maar hoe is het nu met uzelf? Hoe is het nu met uw, met jou, met mijn hart? Kennen wij nu ons eigen hart? De catechismus klaagt ons hier allemaal aan en zegt dat het in ons hart niet klopt. Je hart klopt wel, gelukkig, want anders ben je hier niet meer. Maar het hart klopt niet in uw hart. Maar het klopt niet in uw hart. Daar deugt het niet. Uw hart, zegt God, dat is een moordenaarshol. Het zal je maar gezegd worden. En het wordt u gezegd. Het wordt u gezegd door God. Let eens op alle gevoelens die hier genoemd worden als haat en nijd en toorn en vrijgierigheid. In de ogen van God is het allemaal doodslag. Merk op, gemeente, hoe wij vanuit onszelf blind zijn voor de misdaden van ons hart. Als er een onderzoek wordt ingesteld naar een misdadiger uit de wereld, dan zeggen we, ja, dat is goed hoor. Bij bijvoorbeeld onderzoek naar oorlogsmisdadigers, dan zeggen we, dat is akkoord. Maar als het nu gaat om het onderzoek van ons eigen hart, nou, dan houden wij de boot af. Laat ik het zo zeggen, bij het geopende woord van God. Wat is het een zegen, wat een genade, wat een wonder, dat de Heere ook daarin werken wil. En dat de Heere daarin werken wil tot zijn heil en tot zijn zaligheid. Vijandschap, wraak en tegenstand tegen God. De Heilige Geest weet die vijandschap en die tegenstand te doorbreken met zijn alles overstijgende werking. Dan komt de Heilige Geest in je leven met allemaal bewijzen. Boos geweest op die en kwaad gedaan tegen die. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, Heere. En elke overtreding naar de mens toe, dat is ook een overtreding naar God. Bij een overtreding is ook altijd een mens betrokken. De Heere komt met zijn bewijzen en u gaat toestemmen. Ook het zesde gebod. Waarvan je misschien zult denken, ach, dat schikt wel. Laten we maar naar een volgend gebod gaan. Nee, u komt openbaar als een doodslager door het onthullende werk van de Heilige Geest. Gods Geest neemt de mens in de weg van bekering mee naar het verloren paradijs. In die weg wordt ons de wortel van de doodslag aangewezen en de kern ervan. Waar komt het nu vandaan? Waar komt het nu uit voort? Gemeente, terug naar het paradijs. Het gaat om onze afval van God. Daar begint de werkelijkheid. Een zaak van wantrouwen. Een aanslag op God. De schuld bij dit gebod doet elke keer weer belijden, ik ben een kind des doods. Wie kan die prijs der zielen, wie kan dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Wie? Weet u het, gemeente? 1. Namelijk de Heer Jezus Christus. Er is er één die u behouden kan. De Zoon van God, de middelaar Gods en de mensen, de zaligmaker der wereld. Hij heeft zich ook onder dit gebod gesteld. En hij heeft ook de last van dit gedeelte van de wet gedragen op zijn middelaarshart. Was er ooit één verkeerde gedachte in het leven van de Heer Jezus? Als we het aan de kinderen vragen, heeft de Heer Jezus ooit iets gezegd waarvan jij zou moeten zeggen, dat mag u niet zeggen, Heer Jezus? Heeft de Heer Jezus ooit een kwade gedachte gehad of geprobeerd iemand te doden? Haat of nijd? Nee. Jezus' leven is te karakteriseren door dat ene woord. Liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Liefde tot zijn vader en liefde tot degene die hij ontmoette als hij met innerlijke ontferming bewogen was. In alles heeft hij dit gebod vervuld. We zien het ook als we hem volgen op zijn lijdensweg. Heeft hij tegengestribbeld bij Pilatus? Heeft hij teruggeslagen toen hem zijn haar werd uitgeplukt en toen hij kinderbakslagen kreeg? Is hij tegen Judas uitgevaren? Het laatste wat hij tegen Judas zei is: vriend, waartoe ben je hier? En op het kruis bidt hij voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En toch, kijk eens wat voor een plek hij krijgt aangewezen. Een moordenaarsplek, als overtreder van het zesde gebod. Want daar hangt hij tussen twee moordenaars. En nu zegt de Heere van de hemel, dat is nu het evangelie. Dat is nu de blijde boodschap, dat is nu de raad van God, de opzet van God, de wil van God. Dat de Zoon van God in de menselijke natuur zal hangen tussen moordenaars, opdat moordenaars zalig kunnen worden. Mozes, wat was er van u geworden als Golgotha geen werkelijkheid was? Wat was er van uw leven terechtgekomen, David? David de moordenaar van Uria, u weet het wel. En Petrus met de woorden die hij uitgesproken heeft. O, ziet u niet hoe hier juist de moordenaars, hoe hij hier juist tussen de moordenaars de Heer Jezus hangt met uitgebreide handen, nodigend naar een wereld vol beste mensen? Nee, nodigend naar een wereld vol moordenaars. Vol van mensen die afgevallen zijn van God de Allerhoogste. Laat het ook vandaag een bemoediging zijn voor allen die met het oordeel van moord en doodslag in het hart rondlopen. De duivel die zegt, zie je, het kan niet meer voor jou. Maar de Heere zegt, het kan wel. Zie op mij en uw ziel zal leven. In de weg van mijn bloed is de vergeving, ook voor moordenaars. Het gaat om hem die geen zonde gehad of gedaan heeft, maar zonde voor ons is geworden. En dan staat er, is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren, en ook onze vijanden goed doen. Ja, als je dat leest, gemeente, dan denk je aan zondag 1. En dat klopt, dit is een klein stukje van zondag 1. Het lied van zondag 1 wordt ook hier gezongen. Als er staat om voortaan voor hem te leven. Dat is het leven van de dankbaarheid. Dan is er warmte in het leven, betrokkenheid en liefde. En waar warmte in het hart is, daar komt dat ook naar buiten toe. Daar is geen stugheid en hardheid en zich afzetten, maar daar is betrokkenheid, bewogenheid en liefde om naast de ander te gaan zitten. En als het nodig is, een helpende hand te bieden en alle liefde te openbaren. de liefde tot de naaste, vanuit de liefde tot God. En zo heeft dit gebod een heel positieve weerslag in negatieve omstandigheden. Denk aan een woord van de Heer Jezus en dan snapt u het direct. Hebt uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken. Doe wel degenen die u haten, zegt Matthäus 5. Hebt uw vijanden lief, geef je vijanden te eten. Zorg voor je vijand, voor degene aan wie je een hekel hebt. Je mag aan niemand geen hekel hebben. Maar heb er wel erg in dat dit ernaast staat. Misschien dat het u zo aanspreekt dat u zegt, ja, er moeten dingen anders in mijn leven. Niet je vijand haten en je naaste lief hebben. Nee, je naaste lief hebben en ook je vijand, want dat is ook je naaste. Het wordt misschien wat warm onder de voeten, bij ons allemaal. Want er komt in deze dienst niemand zonder schuld uit. Maar er hoeft ook niemand zonder de boodschap van Gods genade naar huis te gaan. Je vijanden liefhebben, dat is het zwaarste stuk van de wet. Gemeente, God moet zelf in je leven gekomen zijn, wil er echte liefde tot de naaste kunnen zijn. God moet ons aan zijn kant getrokken hebben, het koorden van goede tierenheid, willen ook wij de naaste liefhebben. Daar zit dus geen algemene mensenliefde achter. Nee, weet u wat hier nu achter zit? Achter die waarachtige liefde tot de naaste? Daar zit de uitverkiezing achter. Dat is nu uitverkiezing. Daar zit het welbehagen Gods achter. Gods welbehagen. Daar zit de eeuwigheid achter. De eeuwigheid is de achtergrond van die liefde. De liefde uit God van voor de grondlegging der wereld. Wie niet diep ontroerd kan zeggen dat de Heere barmhartig en genadig is, en groot van goede tierenheid, die kan ook niet barmhartig zijn voor zijn medemens. Het een ligt in het verlengde van het ander. De Heere is groot van goede tierenheid. Dat wordt zichtbaar in uw leven en uw naaste toe, die uw pad kruist, of op uw werk, of in de straat, of hoe dan ook. Echte waarachtige menselijke liefde wordt ontstoken door de liefde van God in Jezus Christus. En dan voelt u wel, dat geeft een afhankelijk leven. Een leven dicht bij de Heere. Als u de klop van het hart van God hoort in de weg van het geloof, dan hoort de naaste ook weer de klop van uw hart, om zo voor de Heere te leven, dat zijn naam wordt groot gemaakt. Afhankelijkheid dus. Niet in eigen kracht, maar alleen door het geloof in Jezus Christus is er de kracht om dit te doen uit dankbaarheid. Zoals we het zongen, heers de hovardij in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Dan is het de Heere liefhebben met alle krachten, van ganser harte, van ganser zielen, de naaste als jezelf. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere trouwe God in de hemel, zo komen wij tot u in het gebed aan het einde van deze dienst. En dan mochten wij onderwijs ontvangen vanuit uw woord over het zesde gebod. En dan is het ons voorgehouden dat er niemand is hier in de kerk of die met ons meeluistert vandaag, die kan zeggen niet schuldig te staan aan dit gebod. Want die vijandschap tegenover u en daarmee ook naar onze naaste toe, die leeft van nature toch in het hart van ons allemaal. En als we het niet zien, als we het niet geloven, als we denken dat het wel meevalt, dan bidden we om dat ontdekkende licht van uw Heilige Geest in ons leven. Opdat we het mogen gaan zien en ook met die schuld aan uw voeten terecht mogen komen. Maar dan hebben we vandaag ook gehoord dat er genade is, ook voor moordenaars. Ook voor deze zonde, want u, Heer Jezus, wilde tussen twee moordenaars inhangen. U bent hier weggegaan, om ook genade te kunnen verkrijgen voor degene die deze zonde begaan. Dan is dat toch een ruim evangelie, voor een ieder van ons, wie dan ook, hier in de kerk en thuis, is de vergeving voor deze zonde te verkrijgen. We bidden of u ons wilt helpen om ook wat dit gebod betreft, misschien niet zozeer met de daad, maar wel met onze gedachten, onze woorden, onze blikken, onze houding, ons gedrag, om dat nog eens nauwkeurig na te slaan. En om ook in al ons gedrag dat ook steeds maar weer bij u te brengen. En wilt u ons leven daarin heiligen en zuiveren zoals u dat heeft gedaan. U heeft de wet volmaakt, volbracht. Heren, we zeggen u dank voor uw woord, voor het onderwijs wat u ons in deze morgen wilde geven. We bidden of u in het verdere van deze dag met ons wilt zijn. Schenkt u ook uw zegen als vanmiddag opnieuw een dienst mag worden gehouden. Helpt u dominee Brons, die in ons midden mag voorgaan. Wilt u hem uw heilige geest geven, opdat hij de woorden van u mag spreken in het midden van onze gemeente. Wilt u al het zondige vergeven, wat ons altijd aankleeft, ook van deze dienst. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 64 en daarvan het eerste vers. Het behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon. O Heer, dat zich uw hulp vertoon. Laat mij voor vijands macht niet beven. Behoed mijn leven. Psalm 64, vers 1. Uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.